de tekst voor deze morgenuren. Vindt u het u gelezen schriftgedeelte uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Het 15e hoofdstuk, het 13e vers. Romeinen 15 vers 13, waar het woord des Heren aldus spreekt. De God nu der hoop, vervulle uw lieden met alle blijdschap en vrede in het geloven. Opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes. Tot zover. Overdenken wij met elkander een inhoudvolle zegenwens. En let in de eerste plaats op de blijdschap in God. In de tweede plaats op de vrede met God. In de derde plaats op de hoop op God. Blijdschap uit of in God, vrede met God en hoop op God. Geliefd, als wij zo aan het einde van de apostolische brieven komen, wat treft het dan de bijzondere zorg en liefde en gemeenschap en vermaning en vertroosting waarmee de Heilige Geest het hart des apostels vervult, om nu ook dat woord des Geestes aan de gemeente te mogen doorgeven. Hoe de omstandigheden precies geweest zijn van degene aan welke Paulus deze brief geschreven heeft, dat is moeilijk te zeggen. Waarschijnlijk is de brief geschreven in het jaar 57... aan een gemeente van Romeinen die tot het christelijk geloof gekomen waren, die ook door veel verleiding en scheuring geplaagd werden, omdat ook velen van de Joden de reine leer der zaligheid des evangeliums trachten te verdonkeren en de gerechtigheid des geloofs die alleen voor God geldt trachten te bedekken. Daarom heeft ons de Heilige Geest in de Romeinenbrief een zeer bijzondere brief nagelaten, die misschien niet wat de tijd betreft als eerste genoemd wordt na de handelingen der apostelen, maar wel wat haar inhoud betreft een eerste plaats komt in te nemen in het heilig woord des Heren en in het midden der gemeente, omdat in haar gevonden wordt de sterke en goddelijke vaststelling van de leer der zaligheid door het geloof, de gerechtigheid deelachtig die voor God geldt. Och, daar was zoals ook in iedere gemeente allerlei dingen te doen. Daar waren zwakken, daar waren sterkeren. Daar waren Joden, daar waren heidenen. Daar waren mensen die het inhoudloze hadden gezien van de afgoden en die wel wisten, een afgod is niets. Daar waren ook zwakken die innerlijk nog niet overtuigd waren dat een afgod niets was, maar heimelijk nog enigermate onder de beïnvloeding stonden van hun heidense afkomst. En ja, daarover was wel eens strijd in het midden der gemeente. In ieder geval als hoofd- en leidmotief moet gelden niet de kennis, maar de liefde. Goed te verstaan, niet die liefde die de ander gaat steunen in zijn eigenwillige godsdienst. Dat is liefdeloosheid. Maar als het werkelijk om zaken gaat van grote betekenis voor de een of voor de ander, dan zegt de apostel, neemt elkander aan. En dan gaat hij spreken in dat 15e hoofdstuk over wat nu Christus gedaan heeft en van de lering die in de schriften verkondigd is. Waar we ook verleden maal zo bijzonderlijk op hebben beklemtoond. De schriften. Alle vertroosting is vertroosting der schriften. Opdat wij door de vertroosting der schriften hoop hebben zouden. Want dat is de vertroosting die blijft. De vertroosting uit God, in wiens die zijn belofte heeft geopenbaard in zijn woord. Als de apostel aanschouwt, wetende dat wij van onszelf onbekwaam zijn tot enig goed, hij richt het hoog, oog op God, of de goddelijdzaamheid en vertroosting geven u, dat ge eens gezind zijt onder elkander naar Christus. Als je die brieven leest, dan zeg je wel eens, oh, wat hebben wij dan toch een waardeloze brieven geschreven, als we brieven geschreven hebben in ons leven. Nou is dat wel niet te vergelijken. Ik wil er alleen maar mee zeggen, wat is dit toch alles groot en wonderlijk als je dat leest. Wat kan nou geen één menselijk boek, hoe bekeerd en godzalige mens ook genoemd mag worden, maar het kan toch niet halen bij dat goddelijk getuigenis en de inhoudvolle woorden der schrift. Nu, ik laat het verband verder rusten, anders dan ga je onwillekeurig iets van vers tot vers zeggen. Maar dit wil ik daar eens samenvatten. In die laatste hoofdstuk is net alsof de apostel Paulus een ogenblik afstapt van de problemen die daar waren, die hij beantwoord heeft aangaande Israël en de heidenen, aangaande Gods eeuwige verkiezing, aangaande de gerechtigheid die alleen voor God geldt, namelijk de gerechtigheid door het geloof in Christus Jezus, dat hij dan meer gaat komen op het persoonlijke wat wij nu van dag tot dag nodig hebben om uit zijn vaderlijke hand te mogen ontvangen. En dan is het net alsof hij ze allen als het ware aankijkt en ze allen in zijn armen neemt, geestelijk dan gezien, en dat hij zegt, ach, de God nu der hopen vervullen u met alle blijdschap en vrede in het geloven. Want daar was van geprofeteerd door de profeten, dat de heidenen verblijd zouden zijn vanwege de wortel Isaïs. Hij wordt toch ook genoemd de wens der heidenen. En de schrift zegt, loof den Heere alle gij heidenen, en prijst hem alle gij volken. Psalm 117 is nog zo kort, maar zo kostbaar daarin, dat ze daarin profeteert van die grote heerlijkheid, dat de blinde heiden eens van God gescheiden zijn heil zou gaan erkennen. En als hij nu genoemd heeft dat God zelf dat heeft geprofeteerd, slaat hij het oog naar boven en bidt hun toe, nu de God nu der hoop vervul u lieden met alle blijdschap en vrede in het geloven. Eerst iets over de zinsbouw zelf wilde ik u zeggen, wat wel opmerkenswaardig is. Er staat dat die God der hoop u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. Nou kan dat op twee dingen betrekking hebben. Dat kan betrekking hebben dat de vrucht des geloofs is blijdschap, is vrede, is liefde. Dat waar het levend, zaligmakend geloof werkzaam is, daar zal ook ongetwijfeld blijdschap en vrede zijn. Dat verstaat u dus wel, in het geloven. Dan betekent het dus dit, de God der blijdschap, of de God der hoop vervul u met alle blijdschap en vrede door het geloof. Dat dat de vrucht mogen zijn des geloofs in uw harten. Je kunt ook enigermate zo zien. Kijk, een gelovige die door de Heilige Geest bekeerd is van de waan dat hij een bekeerd mens is, en die eigenlijk geworden is wie die is, en die heeft ervaren door het allerheiligst geloof dat de weg voor eeuwig toegesloten is naar God terug, en dat hij nooit God de gerechtigheid meer kan wedergeven en deswege aan de toren en aan de vloek God schuldig staat. En dat de Heere hem ook door de prediking van het heilrijke evangelie die enige weg komt voor te houden die God geopenbaard heeft. Die enige naam die onder de hemel gegeven is. Door welke zij moeten zalig worden. En de Heilige Geest werkt daarin mede in de harten. Dan werkt hij ook die innerlijke blijdschap en hoop. En vrede. Dat hij een weg heeft uitgedacht waar onderzijds geen weg meer is. En dan zou je, ik stip maar iets aan hoor, dan zou je toch kunnen zeggen bij jezelf, ja. Als je dat nu toch één keertje in je leven waarachtig gelooft, dat door die ene naam die onder de hemel gegeven is, dat je daar alleen maar door zalig wordt. Niet kan, maar wat. En dat de Heere nou zo oneindig groot is, dat die krachten dat welbehagen dat bij hem van eeuwigheid was. Een volk zal zalig maken en ze trekken onder de verkondiging van woord en sacrament. En zich een gemeente tot het eeuwige leven toe zal vergaderen. Als je dat nu gelooft in je leven, dan ben je blij. En dan zou je kunnen zeggen, ja, dan blijf je blij ook. Dan blijf je in de vrede ook. Dan blijf je ook overvloedig in de hoop ook. En nu moet je eens opletten. Dat gaat nog wel op misschien als het over natuurlijke dingen gaat. Misschien dan wel. Dan zie ik, ja, al duurt het 5 jaar, maar als je een mens iets belooft of je zet hem in het testament, dat vergeet hij niet. En in het geestelijke komt nou net het tegengestelde openbaar. Want dan zou een mens kunnen zeggen, misschien met zijn verstand, als je dat 1 keer gelooft, waarachtig, dan ben je je leven lang blij. Dat is wel waar, in Christus. Ben je altijd blij, in God. Want ons hart is in hem verblijd. Maar ben je nou hier ook in de aarde, op de aarde, in de oefeningen van het leven, in dagelijkse leven, ben je dan ook blij? Want het is een eeuwig groot voorrecht, en dat is het erfdeel van al Gods Zionieten, dat ze in Christus Jezus ook een volkomen blijdschap hebben, en beoefenen dag aan dag, voor het aangezicht des Vaders. Maar je zou toch niet kunnen lopen dat je hier op aarde zo ook wel eens blij bent. Blij, ik bedoel nu, van ganser harte. En met alle krachten, met je ziel. Dat je ziel verblijd is in hem. Nou moet je eens opletten, nou kun je zeggen, als hij nou gelooft, dan ben je vanzelfsprekend blij. En dat kan het ook betekenen hoor. Dat de apostel als ware zegt, ja, ik wens jullie toe, de Heere zelf geeft u zulk een levend geloof, dat de vrucht daarvan in blijdschap en vrede tevoorschijn komt. Kan. Maar je kunt toch ook weer niet zeggen, die waarachtig gelooft, dat die er buiten staat. Al zegt hij misschien een dag daarna, of een week of een jaar daarna, waar is nou toch mijn blijdschap gebleven? Waar is nou toch mijn vrede gebleven? En dat wil dan niet zeggen dat er geen vrede is, want hij is onze vrede. Hij is ook hun blijdschap en hun hoop. Maar, nou gaat het erom in de ervaring van onze arme zielen. Want de rechtvaardige zal door het geloof leven, dat is volkomen waar. En in dat geloof gelooft hij dat hij niets meer hoeft. En dat God in Christus blij is met zulk een ellendig zondaar. En dat de Heer Jezus ook als plaatsbekleder de rechte blijdschap beoefent voor het aangezicht des Vaders. Daar hoef je nog niet aan te tornen. Maar dat je zegt, ja, ik zou er toch graag wat van willen hebben ook tot mijn spijzen. Dan kun je toch ook in Psalm 42. Mijn benauwde ziel versmelt. Als ze zich voor ogen stelt. Hoe ik onder stem en snaren. Feest hield met God blijde schaar. Kun je zeggen, ja het zit toch wel goed. Tuurlijk. Het zit even goed omdat de zaligheid is in een ander. En er is een volkomen gerechtigheid aangebracht. Door een ander. Maar, dan kan je toch hier op aarde wel zo akelig en naar en ledig over de aarde lopen, dat je ziel zegt, ach heren, heren, geef me toch eens iets ook nog weer. Bij vernieuwing van die innerlijke blijdschap, die verheden die alle verstand en zinnen te boven gaat. Van die levende hoop op u in de beoefening, hoop op. Of, want ik zal hem nog loven. Dat kan toch? Nou, zo kan je het nu ook lezen. Dat je eigenlijk moet zeggen, kijk eens. En nou lees ik het dus iets anders. Nou zou ik eens helemaal vrij met mijn woorden zeggen wat het ook kan, zou kunnen betekenen. En dan is dat voor sommigen, of misschien voor alle, dat weet ik niet. Maar kan dat ook nog een troostrijke onderwijzing inzitten? Kan dit betekenen, kijk. De apostel Paulus weet het wel. Al gaat het over de gelovigen in Christus Jezus. Hij weet het ten eerste uit zijn eigen leven. Van binnen vrees, van buiten twijfel. Toen ik de broeders zag, toen werd ik vertroost. Die van Klein-Azië hebben zich alle van mij afgewend. In mijn eerste verantwoording is niemand bij me geweest. De Heere heeft me bijgestaan. Die man wist het wel. Uit eigen persoonlijke ervaring. Al heb je nou door die kracht van de Heilige Geest. En door de persoonlijke toe-eigening des harten gezegd. Ik weet en ik ben verzekerd dat mijn band bij hem weggelegd is. Dat wil niet zeggen dat je altijd springt. En, dat je, en dan mag je zeggen, ja maar de lof is betamelijk. Dat is zeker waar. Dat weten ze wel dat de lof betamelijk is. Maar ze weten er ook bij dat ze eerder sterren van de hemel kunnen plukken dan één ogenblik de God van hun leven prijzen naar waarheid. En daar zijn ze heus niet blij mee. Daar zijn ze niet blij mee. Want het is een druk die ze naar beneden drukt. Maar al met al liggen de zaken zo. En de Heer doet dat met wijze bedoeling. De apostel heeft hier eigenlijk niet op het oog, zal ik maar zeggen, die godsdienstige druk waar de mensen zo vol mee zitten. Die eigen gemaakte en zelf ingekropen putten van de mens. Want als dat een godsdienst gaat worden van je moet zo, je moet of blij of je moet bedrukt zijn, dan zeg ik gooi het maar gelijk op de prullenmand, want daar hebben zondaar niks meer mee te schaften. Hoe dat het zou horen of niet. Krachtens mijn godsdienst. Nee, de apostel heeft nu werkelijk op het oog de gelovigen in de Heer Jezus Christus. Maar ja, ze zijn niet altijd blij. Ze hebben niet altijd vrede. Ze leven niet altijd in die levende hoop en die vurige liefde. Maar dat neemt niet weg. Het zaad blijft in hen, zegt de apostel. Hun zaad blijft in hen. Want hij is tot hen gekomen om voor eeuwig bij hen te blijven. Hij verlaat zijn ellendige nooit. Goed. Maar dat is een zaak des geloofs. Het is een zaak des geloofs. En wat betekent dat geloof? Dat zie je niet. Dat hoort niet bij de zichtbare wereld, het geloof. Het geloof is dat gans andere. Dat tegen ons bestaan indruisende. Dat goddelijk nogthans. Want je voelt wel aan. Naar de mens gesproken is het geloof een bespottelijk iets. De mens komt er niet vooruit. Hij zegt ijskoud nog. Het is toch wel mooi dat geloof als je dat hebt. Als je geloof hebt en een boek. Dan valt het soms nog mee met sterven en al. Dan kan de mens nog zo'n steun aan hebben. Maar hij weet niet wat hij zegt. Hij weet niet wat hij zegt. Want het geloof is iets goddelijks. Dat druist tegen alles in. Dat zegt vrede midden in de oorlog. En dat zegt genade midden in de ondergang. En leven midden in de dood. Je zou zeggen het geloof zegt tegen zwart toch dat is wit. Omdat God het zegt. En als God zegt dat 2 keer 2 5 is, dan zegt het geloof aan. God is waarachtig. En alle mensen leugenachtig, ik kan niet rekenen. Goed, dat is het geloof. Maar, nou maakt de schrift een onderscheid tussen door het geloof leven en door aanschouwen. Waarom? Door het geloof leven, dat is een gepeinigd leven, zou je haast zeggen. Dat is een leven van ophoop tegen hoop. Welke ophoop tegen hoop, geloof tegen. Dat is tegen het zichtbaar in. En het aanschouwen, wat is dat? Het aanschouwen, ja, dat geeft nog innerlijk ook in de dadelijkheid dat blijde gevoel dat wij van de potten ontslagen hem dienen zullen zonder vrezen. Dat aanschouwen, dat roept een traan op onze wangen. Dat aanschouwen doet onze knieën knikken en onze handen beven en ons hart overslaan. Aanschouwen. Ja, nou moet je eens opletten. Nou wandelen ze door het geloof. Nou heeft het geloof ook een blijdschap, zeker wel. Maar, wanneer nu het geloof in de oefeningen, wanneer nu de gelovige in die oefeningen leeft, dan doet hij eigenlijk de ontdekking dat het geloof nog wat anders is dan dat hij is. Dat het geloof iets goddelijks is. Het geloof zegt waarachtig, amen. Maar hij, die akelige Adamiet, met die verdorven en boze natuur, hij weet van geen ophouden. Dat is erg, zul je zeggen, ja. Dus dan kun je toch waarachtig weten, het is allemaal volkomen waar, wat de Heere zegt. Wat hij beloofd heeft, het is volkomen waar. Dan maken ze je s'nachts wakker. Hij zegt, Overduin, wie dat het ook geldt, is dat waarachtig? Dat je slaapt nog zegt, dat is volkomen waarachtig, want hij heeft het zelf gezegd. Maar je kunt dan toch niet zeggen dat hij ligt te huilen in bed van blijdschap. Of dat hij de andere dag zegt, oh wat heb ik toch een kostelijke nacht gehad. Ik heb van belijdenis mogen doen dat het allemaal volkomen waar is. Voel je die naast elkaar lopende lijnen? Dat de ziel begiftigd is met een waarachtig geloof of kan zijn. Maar ja, waar is nou de vrucht? Wat heeft hij in die stand van een gelovige te zijn? Ja, een gelovige, ik hou het toch vast. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Daar zijn nog gelovige broeders, al zijn ze voor zichzelf de grootste boeven die er zijn. God houdt ze ervoor. Wat hebben we nou in die stand nodig of nodig? Je zou zeggen, wat wenst de apostel nou de gemeente toe? Wel, dat ze nou niet alleen in die stand des geloofs mogen zeggen, het is volkomen waar, maar dat ze in die stand door God vervuld mogen worden met alle blijdschap en vrede en hoop. Voel je nu enigszins aan de strekking? Ik hoop van wel, vergeef me als ik het niet duidelijk zeg, genoeg. De strekking daarin, dat het net is alsof de apostel zegt, kinderen, ik gun jullie alles. Ik gun je niet alleen de vrucht des geloofs, maar ik gun je ook in je eigen onvruchtbare stand, gun ik je ook de blijdschap in de dadelijkheid in je arme zielen. Dus dan gaat het niet zozeer erover dat hij ons van God geworden is. Tot een volkomen rechtvaardiging, heiligheid en verlossing, noem maar op. Maar dat we ook vanwege die dierbare persoon vanwege zijn werk ontstoken worden in blijdschap, vrede en hoop. En moet je niet eerlijk zeggen, wij zeggen ja. Nou ik het zo hoor, nou voel ik de lijn toch wel uit mijn eigen persoonlijke leven. Want ik zou niet gaarne durven, nog willen, nog begeren te zeggen dat het niet waarachtig is wat God in zijn woord zegt en wat hij mij daaruit heeft willen onderwijzen in de weg der zaligheid. Maar ja, dat je, als nou over de zaak loopt, ben je nou blij? Hoe is het nu in de ervaring, dat hij zegt, jongen, wat kan het er toch allemaal akelig naar somber donker uitzien, hè? Dat kan toch allemaal koud, afgezakt erbij zijn, hè? Het is toch niet om te zeggen eigenlijk hoe akelig en naar toch een zonder over de aarde kan gaan in en met zichzelf. Van alles vervuld behalve van de blijdschap uit God. Al heeft hij een blijdschap in God. Het eerste punt hoort eigenlijk te zijn de blijdschap uit en om God in Christus. Nu, kijk, en dat gaat nou die lieve man de gemeente toewensen. Omdat u weet dat we van zulke op onszelf, dat we zulke akelige, lege mensen zijn. Gunt u ze nou ook nog dat ze in de praktijk van dagelijks leven niet alleen blij door het geloof, maar dat ze blij zullen zijn. Blijdschap zullen smaken, want blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. En dat is toch een kostelijke zegen, weder die ze dan toe roept. Daarom zegt u de God nu der hoop, vervullen uw lieden met alle blijdschap. Kijk eens. Hij noemt als de enige oorsprong der blijdschap, blijdschap uit God, noemt hij God zelf. Hij wil eigenlijk zeggen, zondaar, let eens op, al heb je nou ik weet niet wat gekregen, al staat de Heere alles voor je op, gerechtigheid, het leven en de overvloed. Al wordt u voorgehouden en al hebt gij geloofd dat de Vader in hem volkomen welbehagen heeft. Wat moet je nou doen? Eet je het nou op? Spring je nu in God verheugd van blijdschap rond? Nee, daar komt nou eerst recht uit wie en wat wij geworden zijn en wie en wat wij blijven tot onze laatste snik van het leven toe. Dat een wereldmens zou zeggen, kijk eens, als ik dat zou geloven en weten, zou ik heel mijn leven alleen nog maar zingen. Alleen nog maar verblijd zijn en dagelijks denken, wanneer zal het einde komen dat ik u aangezicht nog volmaakter zal aanschouwen. Denk. En de zondaar, die begeert het wel, maar ik kan het meestal niet vinden. Zie nu eens hoe zuiver. De God der hoop. De God nu der hoop. Ja, de God nu der hoop. Ik word haast gedwongen om de laatste gedachten een beetje naar voren te trekken. Namelijk het overvloedig zijn in de hoop, omdat hier staat de God nu der hoop. Dat betekent, hoor je het, hopeloze zondaren? Hoor je het, koud en kille harten? Hoor je het, je kunt wel zeggen en gezegd hebben, is volkomen waar. Hij is de waarachtige, het leven, de overvloed, mijn goel en mijn verlosser. Ja. Maar ben je dan vandaag blij? Ben je dan vandaag vrolijk, van zorg ontslagen, hem roemend die ons blijdschap geeft? U geloof zegt in hem. Heb je er ook wat aan? Heb je er ook wat aan dat het geloof dat zegt? Nee? Kun je met al het praten van het geloof, ja, in hem volkomen, kun je daar dan niet blij mee zijn? Nee? Ben je zo stakker? Rol je ook uit die vesting nog uit, laat ik het maar meteen niet zeggen. Hij zegt, het is allemaal volkomen waarachtig en volkomen waar. Maar ja, ik kan toch niet lachen als er niks te lachen is. Ik kan toch niet blij zijn. Ja, dat is toch geen opgeschroefde zaak, dat heeft geen waarde, dat voel je wel aan. Het gaat nou over de innerlijke blijdschap des harten. Innerlijke blijdschap uit God om God. Nou, tot de zulke, zegt hij, de God nu der hopen. Hij richt eigenlijk de blik nu niet eens op de weldaden. Hij zegt niet, je hebt toch alle reden om blij te kunnen zijn, mens, want je hebt toch wel eens dit, je hebt toch wel eens dat. Hij zegt niet, je hebt het toch waarachtig geloofd in je leven dat het waar is. Dan hoef je nou toch niet zo somber te zijn. Nee. Maar hij komt gelijk tot de bronfontein. Tot de lichtstraal in de duistere nacht van zulke akelige wormen. En hij zegt, de God nu der hoop. En dan is het alsof de Heilige Geest bij monden van de apostel daarmee alreden hun hart wil aanraken. Om de dovende kolen aan te laten gloeien en te zeggen. De hoop herleven naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Kijk eens, want de mens kan wel eens denken, ik ben een bekeerde Romein. Ik heb het evangelie gehoord. Wat zijn we blij geweest, wat zijn we toch gelukkig. Ja, maar kijk eens, dat zakt soms weer net zo weg. Dan gaat de glans soms vanaf. En zeg ja. Dat je niet je bevindingen kunt koesteren om te zeggen, ja, wat een weldaad heb ik toch gehad. Oh, ik heb toch alle reden om blij te zijn. Dat kun je niet. Dat kun je niet. En als je het wel doet, dan speel je met speelgoed. Want dan kun je toch geen grond, dan kun je toch geen blijdschap uitmaken. Wie werkt de blijdschap? Hij is de God der blijdschap. Aller verheuging. Hij ontmoet de vrolijke. En die gerechtigheid doet die zijner gedenk op hun wegen. Hoe kom je daar? O, laat dit dan nu tot troost zijn, ellendige. De God nu der hopen. Dat wil zeggen, die God waardoor de hoop nooit beschaald wordt, maar ook die God die de laatste en uiteindelijk de enige hoop des zondaars maar zijn kan en is. God zelf. Die heb je nodig. Tuurlijk, daar kan de Heer middelen voor gebruiken. Daar kan de Heer deze brief voor gebruiken. Daar kan de Heer die arme Paulus voor gebruiken. Daar kan de Heer een kind voor gebruiken. Dat weet ik wel. Maar de Heer doet het. De God zelf der hopen. Kijk, en dat is eigenlijk de bezuinstoot en de lichtstraal in deze tekst. Dat hij zo gaat beginnen dat hij alle weldadigheden die hij ze toewenst en gunt, ten slotte ziet als gegeven en gegeven wordende van de God der hopen zelf. En wat wil hij dan? Wat begeert hij dan? Dat die God waar alleen de hoop uit ons springen kan. Die alleen de hoop geeft en onderhoudt en wet. Dat die God, dat hij zelf uw lieden vervullen met alle blijdschap. Hij dacht er niet karig over. Nee. Want al ben je het altijd misschien niet, dan moet je nog niet zo gauw zeggen, kijk eens, ja, dat moet nou eenmaal. Nee, want het leven spreekt altijd uit het leven en dat zegt, joh, ik hoop dat je eeuwig blij mag zijn, eeuwig vrede mag hebben, eeuwig mag hopen, totdat je overgaat in aanschouwen. Kijk, onze godsdienst zegt natuurlijk, ja, de dagen der duisternis zullen vele zijn. Zegt onze godsdienst, trekken mensen dan nog meestal uit zijn verband ook. En zo is de mens bij. Maar dat doet het leven niet, dat voel je wel aan, dat zegt de apostel ook nergens. Nee, hij zegt juist tegen ellendige zondaar, o, ik bid je niet wat toe. Niet een deel, niet dat je ook nog eens een keertje blij bent, maar ik bid je alle blijdschap toe, dat mag ik gaarne hopen, dat de God der hopen je geven zal. Alle blijdschap. Wat wil dat zeggen? Allerlei blijdschap? Nou, dat wil zeggen, de volheid der blijdschap. alle blijdschap. Een blijdschap die alles doortrekt. Een blijdschap die zich uitstraalt in het natuurlijke. Ja, dat kan hoor, alle blijdschap. Dat we niet al murmurerende, al zuchtende, al klagende, al mopperende, al voeterende en scheldende, slaande, ja, ook, onze weg gaan, maar dat er een glans van blijdschap is. Dat je vrouw zegt, hé, wat scheelt er aan, joh? Als het een man zegt, vrouw, wat scheelt er met jou aan? Je kijkt zo blij. Ja, zeg je, maar dat is maar gemoedelijk. Gemoedelijk? Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over de God der hopen. Die vervullen uw lieden met alle blijdschap. Blijdschap uit God. Om Christus er blij mee te zijn. Niet te zeggen, ik ben er wel zo blij mee geweest. Maar er blij mee te zijn. Niet dat er toen of toen is wat gebeurd is. Maar blij te zijn. Heden uit de springader van Isaïe. Blij te zijn met de levensvorst die heden leeft. Kijk, je kunt wel eens een gek staan zeggen. Ik ben verblijd. Ik ben verblijd. Dat kun je wel zeggen, maar ja, wat betekent dat? Dat betekent dat de koffie goed gesmaakt heeft, dat hij lekker geslapen heeft en dat hij een borreltje gedronken heeft. Zo vat ik het op. Nee, maar het gaat nu over de waarachtige blijdschap der zielen. Dat aangename gezelschap des geloofs en bij het geloof bidt de apostel hun toe. Dat ze ook veel mogen ervaren in hun leven. Die blijdschap. Die straks onbepaald. Maar hier reeds het hart der vrome streelt. De blijdschap zal het hart der vrome streelen als zij mij zien. Verlost van smart en pijn. Wat een aangename wens. Zegenbeden. De God der hoop vervul uw lieden met alle blijdschap. Met een volheid van blijdschap. Die tot in de uiterste hoeken van je ziel. Het licht doet schijnen en doet zeggen, omdat we op uw naam vertrouwen, die naam zo heilig, groot en goed. Dat voel je. Dan kun je voelen of dat je nou iets in die blijdschap mag proeven en smaken, of niet. Je hebt mensen die zeggen, als het niet zo is, dan mag je je mond niet open doen. Dan zeg ik altijd, scheid daar maar over uit. Dat vind ik zo'n walgelijke vertoning, daar proberen ze iedereen de mond mee te snoeren. En dan zeggen ze, ijskant, je zit er zeker op het ogenblik niet zo in, hè? Laat mij maar antwoorden, bedoelen ze dan. Nou, dat is onzin. Want daar wordt de zondaar niet door geleefd, moet je goed begrijpen. Hoe aangenaam en hoe groot dat het is, zij te alle tijden bereid om verantwoording af te leggen van de hoop die in u is. Op die Heere Jezus Christus. Het hangt nou echt niet af of tijd nou zo goed voelt. Al gaat het dan wat makkelijker. Nee, dat moet je nou weer niet zo gaan draaien, dat je zegt, kijk eens, dus als ik nou niet blij ben, laat dan mijn mond maar houden. Nee, helemaal niet hoor. Als de Heer het geeft, dan mag je het gerust zeggen. Als je gelooft, waarachtig gelooft, dat God waarachtig is en leugenachtig, dan loop je nog zo somber over daar, dan mag je nog de waarheid getuigenis geven als het moet. Nee, maar het is wel aangenaam, het is wel aanbevelenswaardig. Het is wel groot als die God der hopen zelf in die stand des geloofs, of die staat des geloofs, dat hij daarin nou tevens vervult met innerlijke blijdschap, met alle blijdschap. Blijde omdat hij in eeuwige liefde en trouw heeft voorgenomen om zondaren zalig te maken, die niet naar hem hebben gevraagd, maar waar hij naar heeft gevraagd. Blij omdat hij een weg heeft uitgedacht, zo onpeilbaar, diep en onbegrijpelijk, waarlangs zonder de krenking van één zijner deugden, nochtans dat volk zalig wordt door zijn verheerlijkt recht. Blij. blij dat hij ook zijn geest mij gegeven heeft, die mij leert en onderwijst in het effen spoor zijner gerechtigheid, om zijn naams wil. Blijdschap uit God. Nu, dat geven de Heer ook in die vrucht te mogen oefenen in midden der gemeente. Dat we van elkaar niet iets hoeven te maken van je moet dit zijn en je moet dat zijn, maar dat we direct bij het juiste adres terecht mogen komen. De God nu der hopen, vervullen u, maken u vol van alle blijdschap, opdat in de grootste smarten een glimlach der blijdschap uw aangezicht mogen versieren. Blijdschap uit hem. Geliefde, ik wens u ook toe en mijzelf, dat wij niet alleen verblijd in God door die dierbare borg en middelaar die onze blijdschap is, onze weg mogen voortzetten, maar dat we ook vervuld worden met de innerlijke blijdschap der zielen uit hem, om alles wat hij gedaan heeft aan zijn Sion, om alles wat hij tot stand gebracht heeft. De God nu der hoop vervul uw lieden met alle blijdschap en vrede. Vrede. Meestal betekent het woord vrede in de Bijbel niet een vredig gevoel, maar betekent het een bepaalde situatie waarin je zich bevindt. Ook vooral Oud-Testamentisch, als er over de vrede gesproken wordt, moet je nooit denken dat dat grondwoord eigenlijk wil zeggen een soort, oh wat voel ik me vredig, maar dat het zuiver duidt op een staat van vrede, een situatie van vrede waarin je verkeert, omdat God zegt, mijn vrede geef ik u. Nou komt het een enkele keer, heel weinig, maar hier onder andere komt het woordje vrede voor in de betekenis van niet direct van de vrede staat, doordat hij de middelmuur des afscheidsels gebroken heeft, maar hier in dit vers gaat het over de vrede stand. Wat ik u zeg, wat niet veel genoemd wordt zo. Nog een enkele keer in de brieven, meen ik. Het gaat hier dus niet, hij is onze vrede. Nee. Maar het gaat hier over de vrede eigenlijk die in de ziel ervaren wordt. Die tot innerlijke blijdschap der ziel boven het verstand ervaren wordt. Een vrede die je niet uit kunt denken met het verstand. Die je niet kunt maken en niet kunt teniet maken met het verstand. Die het te boven gaat. Het menselijke te boven gaat. Die inderdaad, al klinkt het een beetje gezapig, maar een vredig ademhalen schept in de grazige weide van zijn woord. Een vrede die doet zeggen, hij leidt mij aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Zie, dat zijn ook twee zaken. Je kunt vrede hebben met God door het bloed des kruises. Vrede. Want hij is hun vrede. Hij alleen. Maar het is een zeer aangename zaak als je ook in de stand van het leven vrede mag ervaren. Dat weet de apostel wel. Want als hij dat ervaart in zijn leven, dan valt alle onvrede, alle bezwaren van de ingekropen valse broeders, van alle misstanden, van alles wat er is, valt weg. Vrede. Ik zal nu, ik mag ademhalen, na zoveel bange tegenspoed. Vrede is makkelijker te omschrijven dan om in woorden uit te drukken. Mag ik het zo eens zeggen? Het staat soms geen eens verband met het krijgen van iets, maar het is zuiver God zelf die vervult met vrede wat je geen naam kan zeggen dat je zegt, het is allemaal goed. Het is allemaal in orde. Het is allemaal goed. Dat die strijd, dat beweging, dat allemaal ophoudt, dat zie je soms ook, zie je een voorbeeld van, ook in het leven soms, van een zondaar hier op de aarde en als die gaat sterven. Dan kan er op sterfbed, zoals het ook in zijn leven wel voorkomt, dat je kan merken, nou is alles goed. Vrede, vrede in de ziel. Maar ja, dat voelde hij ook iedere dag niet en dan had hij ook iedere dag misschien de zalige troost niet uit. Zo is het op je sterfbed ook. Op je sterfbed kan het ook zo zijn. En dan kun je twee dingen soms zien. Dan kun je eerst zien die onvrede, dat worstelen, dat ja, geestelijk bezig zijn. En dat de Satan en al zijn trawanten erop uit is onder de toelating Gods om die arme mens te benarren en te benauwen. En dat je zegt, het is maar goed dat de vleeselijke godsdienst het niet hoort, want ze zouden nog een vermaak in hebben ook. Want dan zouden ze zeggen, ja, dat heb je van die grootpraters. Dat zeggen ze meestal. Laat mij maar een kruipertje. Maar ze hebben er helemaal geen erg in, want ze begrijpen er totaal niets van. Niets van. En dan opeens, dan zie je soms de zaken wenden. Je hoort geen stem of zo, maar dat God, de God der hoop, vrede maakt. Afgelopen. Niet dat hij dan direct altijd sterft, maar dat je toch zegt, hey, de spanning is weg. Alles is weg. Alles ademt een zekere vrede. Tuurlijk, het lichaam worstelt wat door, maar toch vrede. Datzelfde, wat het deel dan van die zon daar is op zijn stem, dat krijgt hij ook in zijn leven. Krijgt hij ook in zijn leven. Eigenlijk staat ons leven voortdurend uit de overblijfselen van onze diepe val en bondbreuk in adem in het teken van de onvrede en van de worsteling. En als we nu door geloof en niet door aanschouwen wandelen, dan zegt de arme zondaar, op zit hij midden in de onvrede en in de oorlog. Hij is onze vrede. Maar ja, hij is ook wel eens blij als hij er zelf in zit. En zegt, hoe zalig, hoe verblijd, dat mijn oog mag aanschouwen en mijn ziel ervaren. Grimmigheid is bij mij niet. Ik ben niet in oorlog met u, want ik zou u als een doorn zo verteren. Maar ik ben in vredesbetrekking met u. En om dat in zijn ziel in te drukken. Dat mag je toch wel toewensen. De God nu der hopen vervullen uw lieden met alle blijdschap en vrede tijdens het geloven. Laat ik het zo zo'n ogenblik bepalen. Zo zo'n ogenblik zeggen. Tijdens de stand die hierin neemt op aarde als van God gemaakt tot gelovigen in hem. Hij geeft u ook blijdschap en innerlijke vrede om in de dadelijkheid des levens te ervaren. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Nu, dat is ook zo'n grote weldaad, vrede. Want daarvan gaat de arme ziel soms geen eens meer zingen, dat hoeft ook niet meer, dat brengt de vrede ook mee. Maar de stemming der ziel is wel, het gebruis der zee doet gij bedaren daar, gij haar golven stilt. Trumoer der volken als der baren, betoont gij waar gij wilt. Die vrede, dat is ook de lofzang, is stilheid tot u, o God. Onze vertaling heeft het woordje in tussen gevoegd, maar er staat tussen haakjes. Het moet je niet wegschrappen. Dan lees je, de lofzang is stilheid tot u. Dan hoef je om een lofzang te brengen, hoef je helemaal niet meer hard te schreeuwen en te zingen. Dat is zo wonderlijk. Want dan is de stilheid, is een lofzang tot hem Dan is alles stil. Dan hoef je mond soms geen eens open te doen. En dan is er toch een lofzang. Die stilte is de lofzang. Dat hij als een land onder de dauwdruppels. Alzo voor Gods aangezicht ligt. Of staat of loopt. Vrede. Ja, het is raar gezegd. Het lijkt een wat op Spinoza, maar dat was een grote ketter al, was een wijze man. Maar je zou zo zeggen, dan ben je overal ook in natuurlijke verzoen mee. Want die boom, die doe je geen kwaad meer en die bloemen niet. En de straat scheurt niet open om je ter helle te laten varen. En de beesten kijken je niet vol beschuldigingen aan om je te verscheuren en om je op te vreten. Helemaal niet. Vrede in de dadelijkheid, in de zielen, geeft en straalt. Vrede uit. In alles. Dat is alles goed. Je huis is goed. Waar je zit. De muur waar je tegenaan kijkt. Alles. Hoe zij het zeggen. En dat geldt zowel voor het goede als voor het kwaad. Waar die vrede komt. Waar de God er hoop daarmee vervult. Dat is het goed. Dat je in een vochtige kelder zit. Of op een zolder. Of in een heel paleis. Ja. Dat is een van de grootste gaven die de God der hopen hier ook geven kan en geven wil en geeft naar zijn eeuwig wijze raad aan armen uitgenaamd, zodat ze ervan gaan zingen met het oog op de toekomst, de bergen zullen vrede dragen. En dan dragen de bergen hierover, de heuvels heilig recht. Hij zal u vrolijk opdoen dagen het heil hun toegezegd. Dat is hier op aarde. Dan mag je aan de ene kant zeggen, die heuvels die worden allemaal verbrand. Maar als de vrede in het hart afdaalt, dan zeg je, dat kan best wezen. Maar op de heuvel heeft het heilig recht gedaagd. Want hij doet ze vrolijk opdagen voor zijn ellendige Sionieten. De God nu der hopen vervullen u. Ook met alle vrede in de stand van u, van het gelovig zijn. Want heb het van nood, omdat we maar zulke akelig ellendige doemelingen zijn. Omdat we nooit genoeg kunnen beklemtonen, omdat we nog geen veer weg kunnen blazen. Dat we nooit genoeg kunnen beklemtonen, dat in ons, dat is in ons vlees, geen goed woont. Maar dat het God is die in ons werkt. Bij het willen en het werken, daar zijn welbehagen. Opdat ge overvloedig moogt zijn in de hoop. Overvloedig. Hoop op God. Slaat oog naar boven. Overvloedig. Dat wil dus ook zeggen, ja, het geloof heeft altijd een hoop bij zich. Zeker wel. De hoop, de geloof, gaat vergezeld, het waarachtig geloof, van hoop en van liefde. En van blijdschap. Goed, maar er staat hier door de, dat gij overvloedig moogt zijn in de hoop. Daar kun je ook uit opmaken dat je zegt, ja, een mens kan wel hopen, maar kan het die hoop toch wel eens zo zijn dat die schieruit oog verloren is, hè? Dat je die hoop niet meer ziet, je voelt niet meer hoe dat die hoofd omhoog trekt en dat hij zegt, hoop op God slaat oog naar boven. En als je voor de doodsjoer daar ligt en de hoop laat je in de steek, dan moet je eens kijken. Dan weet je geen raad van de angst. En is niet van de angst, dan van de narigheid en de ledigheid. Je kan je nergens overvloedig zijn in de hoop. Op dat, met andere woorden, blijdschap en vrede ervaren in de ziel tijdens het geloven, geven ook overvloed in de hopen. Want die blijdschap en die vrede in de dadelijkheid ervaren, die doen de hoop ook opengaan en krachtiglijker zich uitstrekken tot de levende God. Omdat de achtergrond van de blijdschap en de hoop is de liefde. En daarom zal de hoop niet beschamen en zal steeds breder haar vleugels uitslaan. En zeggen, ik hoop op God alleen, op zijn onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God. Al door geen vrees gestoord, overvloedig. Nou ja, en ieder zie maar in zijn eigen leven. Misschien is het vreemd, die zegt, nou, ik heb al zoveel hoop. Ja, ik weet niet of dat de apostel voor die mensen ook nog zo'n woord geschreven heeft. Zal er een ander woord voor staan, daar kan niet zo gauw opkomen. Maar ik bedoel, als je dus bij moet zeggen, ja. Ja, heren. Ach ja, Paulus, dienstknecht van Christus. Wat heb ik dat toch goed geschreven. Dat je dat de gemeente aanbidt. In God om Christus. Overvloedig in de hoop. Nou, de mens kan wel eens hopen, maar dan kan die ook heel gauw, al maar lachen. Waar is nou de hoop? Daar mijn spotters durven vragen, waar is nou God die gij verwacht? Mijn benauwde ziel versmelt. Kijk, en de apostel weet het wel. Hij weet wel dat we stof zijn van jongs af. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Dat hij tegen Jeremia komt te zeggen als de man geen raad meer weet. Dat hij denkt, ja, ben je nou al aan het einde? Ben je nou al aan het einde? Hoe moet je het dan straks maken in de pronk van de Jordaan? Achter het paardenvolk. Nou ben je al moe, nou geef je de hoop en de moed al op. Nou denk je, het is allemaal afgelopen. Mijn vaders huis veracht me. Maar straks als hij achter die paarden gebonden loopt, als hij naar Egypte slepen, door die griend, die griebes van die oever van de Jordaan, waar het wild gedierte nog leeft, struiken, riet en stengels. Hoe moet je dat maken? Net alsof de Heer zegt, kom man, kom, wees overvloedig in de hoop. Ik wil u vervullen uit mijn schatkamer, anders kom je er niet doorheen. Overvloedig te zijn door in de hoop. Hoop op God. Wat is een hopeloos mens toch wat? Hè? Wil je wel geloven? Nou geloof ik dat de meeste mensen wel een beetje overdrijven als het over de hopeloosheid gaat. Want houd er rekening mee. Waar de hoop werkelijk vergaan is, daar hou je niks meer over. Ze hopen omdat ze niet meer hopen. Want ik heb al eens gezegd bij de overdenking van de Emmausgangers, geliefden. Ze zeggen, wij hoopten, dat is verleden tijd, dat hij het was. Maar als ze het toen niet meer hadden gehoopt, dan had het afgelopen geweest. Want ze verraden, en door hun gesprekken, en door hun overleggingen. Het kan niet meer, het kan niet meer. We hoopten, maar het is allemaal voorbij. En toch hopen ze. Dat is niet te begrijpen. Het is net alsof er nog één oog zo gericht is op, wat zal er gebeuren? Ach, dat de hemelen scheuren. Hopeloos is een mens die eeuwig weg is. Die in de wanhoop der verworpenen verzinkt. Dat is een hopeloze zaak. Maar dat is ook zo pijnbaar erg. Dat is niet om uit te spreken. Ik hoop dat de Heer in ons harten gewerkt en versterkt door het sacrament de hoop. De hoop, maar ook dat ge overvloedig daarin moogt zijn. Overvloedig in de hoop. En overvloedig in de hoop, dat wil zeggen dat we niet spreken van een hoopje of een hoopje klein. Maar overvloedig in de hoop wil hij eigenlijk zeggen, kwacht op hem, zijn hulp zal blijken. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Overvloedig in de hoop. Dan zeggen dat het overvloeit. Op welke wij hopen. Dat hij ons nog verlossen zal. Hij heeft verlost. Hij verlost. En op welke we hopen. Dat is overvloedige hoop. Dat hij ons nog verlossen zal. Door de kracht des heilige geestes. Dat alles. Al die weldaad. Blijdschap. Vrede. In het geloven alles. En de hoop. Door de kracht des heilige geestes. Ingewerkt in de harten. Geliefde. Het was alles maar weer pover en arm. Onzerzijds. Maar in God ligt een onuitsprekelijke rijkdom. Ik kwam bij dit woord toen ik overdacht dat we des Heeren dood mochten verkondigen. En toen ik ergens was in dat hoofdstuk of dat gedeelte las. Toen dacht ik daaraan. Ik dacht, ach, heren, getrouwe en vriendelijke Heer. Wat hebt u toch een dierbare dingen in uw woord op laten tekenen. Mogen wij er ook iets van noemen in midden der gemeente, dat de God der hopen aan arme, dwaze, ledige, akelige zondaren, die dag aan dag eigenlijk door de mand rollen, en die misschien met veel bezwaarnissen terugdenken aan de zondag, dat ze aan zijn tafel zaten geschaard. Ach, wilt u ze ook, mij en hun, vervullen met blijdschap, alle blijdschap en vrede in het geloven. En ook overvloedig in de hoop te mogen verkeren, want u zijt een waarmaker van uw eigen woord. Kinderen, je komt overal bedrogen mee uit. Je zal het zien in het leven. Maar dit blijft eeuwig en waarachtig de waarheid. Daar wil en daar kan de Heere niet van af. Dat uw hoop dan gericht worden, niet op uw ervaring, niet op uw tranen, niet op iets wat in u is, maar op het eeuwige, eenzijdige werk Gods en zijn welbehagen in Christus Jezus, en laat dan alles maar raas en tieren. Want dan zult gij in uw hart bedenken, als het Gods welbehagen is, om u te verwaardigen een plaatsje in te nemen aan zijn voeten, dan zal de hele wereld en de ganse godsdienst het niet ongedaan kunnen maken. En als de Heer het nou goed met een arme zondaar voor heeft, wie zal dan tegen hem zijn? Amen.